Hele goedemorgen allemaal. Fijn om hier met jullie te zijn. En mooi om Gods woord met jullie te mogen delen. Toen we binnenkwamen, zagen we, als je erop gelet hebt tenminste, een Bijbelvers op het scherm. Een hele bekende wel uit Romeinen 8. Over dat God alle dingen doet medewerken ten goede. Ik wil hem even met jullie lezen uit een wat andere vertaling, Romeinen 8 vers 28. En dat is The Message. Misschien ken je hem wel, Eugene Peterson heeft het eigen tijds. Het is niet eens een vertaling, meer een hertaling zou je kunnen zeggen. Een Engelse was dat en deze hebben ze in het Nederlands dus vertaald van hem. En het staat er soms net even anders en dat vind ik wel eens mooi. Romeinen 8. Vers 28, daar staat in de Message. Daarom kunnen wij er absoluut zeker van zijn dat elk detail van onze met liefde voor God gevulde levens zal worden uitgewerkt tot iets goeds. Daarom kunnen wij er absoluut zeker van zijn. En misschien zit je hier wel en denk je van, nou, daar ben ik nog niet zo zeker van. Het staat er heel mooi, we kennen het, maar er zijn ongetwijfeld momenten in ons leven waar wij minder zeker zijn van zo'n vers als dit. Dat er wel eens twijfel in ons leven is. Toen ik de Bijbelvers zag, toen dacht ik van dat past wel mooi bij waar ik het over wil hebben vanmorgen. Ik ga het met jullie hebben over twijfel, want dat gebeurt wel eens, hè? Het is een van die dingen waar we allemaal wel eens mee te maken krijgen in ons leven. Weet je, en dan heb ik het niet over twijfel die je hebt op het moment dat je bij een ijsjeswinkel staat. Je hebt keuze uit 30 soorten ijs en ze lijken allemaal even lekker. Nou, dan kan je wel eens even staan twijfelen. En als er dan 30 mensen achter je staan, dan wordt die druk een beetje groter en dan weet je het niet. Maar het is niet de twijfel waar ik het over heb. En het is ook niet de twijfel die je hebt op het moment dat je een dagje wil gaan fietsen en buienradar zegt dat het droog blijft en de wolken boven je hoofd die vertellen je wat anders. Je denkt, wat moet ik nou aandoen? Of zal ik wel gaan of kan ik beter thuis blijven? Dat zijn ook van die momenten dat je denkt, wat moet ik er nou mee? Dat is ook twijfel, maar die kunnen we over het algemeen wel handelen. En soms kiezen we dan iets wat minder handig is, dat is ook oké. Maar er is twijfel in ons leven die heel veel dieper gaat. Die twijfel waarvan je denkt bijvoorbeeld uit de Romeinen 8, denk van ja, dat staat er nou wel zo mooi. Maar ik merk het helemaal niet op dit moment in mijn leven. En dan heb je het meer over innerlijke strijd of onzekerheid. Je staat in twee strijd en je zou kunnen zeggen, je bent letterlijk ten einde raad. Je hebt geen raad, je hebt geen idee. Hoe zit dat nu allemaal? Gewoon een paar voorbeelden. Je staat voor een belangrijke beslissing en je weet niet wat je moet doen. Onlangs schreef iemand mij, ik sta al 3 jaar op een kruispunt in mijn leven. Dat is wel een hele tijd. Maar dat kan wel eens gebeuren. Ik denk, oké, ik moet een stap nemen en later kom ik erachter. Het is toch niet juist. Misschien is het dat je voor een opleiding staat. Misschien is het een switch in je carrière. Misschien is het wel dat je denkt van verdraaid, ik ga volgend jaar met pensioen. Wat ga ik nou eens doen? Wat komt er nu op mijn pad? Of misschien denk je wel, ik zou wel wat minder willen na mijn pensioen. Hoe ga ik dat oplossen? En dat je echt gaat zoeken, heren, maar wat wilt u van mij in die tijd die mij gegeven gaat worden? Ik heb het zelf ervaren, wat is het inmiddels ruim 2 jaar geleden, toen ik na meer dan 25 jaar bij operatie mobilisatie stopte. Het is een hele onzekere tijd geweest, met veel innerlijke strijd ook. En zoeken en zeggen, heren, wat wilt u van mij, wat wilt u van ons, samen met mijn vrouw. Dus dat zijn dingen die je bezighouden en die soms best wel eens diep kunnen gaan. Maar ook andere dingen. Misschien word je wel eens door collega's of vrienden op de proef gesteld over je geloof en weet je niet hoe je moet antwoorden. Of denk je, zal ik wel antwoorden en hoe moet ik hier nu mee omgaan? Je gaat door een zware periode. Je begint te twijfelen aan Gods trouw. Waar is hij onder al deze omstandigheden? De wereld om ons heen is in totale chaos. Je vraagt je af of God alles nog wel onder controle heeft. Er kunnen zo vreselijk veel dingen in ons leven zijn, waardoor er de twijfel komt, waardoor er dingen zijn die we niet zo zeker meer weten dan dat we dachten dat we die zeker wisten. Daarom heeft Jacobus, en we gaan zo ook weer even naar Jacobus, alleen net een stukje daarvoor, het in zijn brief ook over twijfel. Omdat hij weet dat twijfel in ons geloofsleven kan leiden, je zou kunnen zeggen, tot gevaarlijke situaties en ongewenst gedrag, ook bij ons. Ik ga even met jullie naar Jacobus 1. Jacobus 1, vers 2 tot 8. Ik denk voor veel van ons ook wel een bekend gedeelte. Jacobus 1, vanaf vers 2. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En als iemand van u in wijsheid tekortschiet, laat hij die dan vragen aan God, die aan ieder overvloedig geeft en geen verwijten maakt, en ze zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers wie twijfelt lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Zo iemand moet niet denken dat hij iets ontvangen zal van de Heer. Hij is een dubbelhartig man, onstandvastig in al zijn wegen. Nou, ik wil dit stukje ook nog even met jullie lezen, weer uit diezelfde andere vertaling, de Message. Dezelfde verse, 2 tot 8. Daar staat er, zie het als een puur geschenk, als er van alle kanten uitdagingen en beproevingen op jullie afkomen. Jullie weten dat juist onder druk jullie geloofsleven helemaal open komt te liggen en zijn ware aard laat zien. Probeer daar dus niet voortijdig onderuit te komen. Maar laat deze uitdagingen en beproevingen hun werk doen, zodat jullie volwassen en volgroeid worden en als gelovigen in niets onder de maat blijven. Als jullie geen idee hebben wat jullie moeten doen, bid dan tot de Vader. Hij helpt jullie graag. Jullie zullen zijn hulp krijgen. Hij kijkt echt niet op jullie neer als jullie hem om hulp vragen. Vraag het onbeschroomd, vol vertrouwen. Aarzel geen moment. Mensen die weifelend bidden, zijn als door de wind opgejaagde golven. Denk niet dat jullie op die manier ook maar iets van de meester zullen ontvangen. Jullie dobberen maar wat rond en willen alle opties openhouden. Nou, Jacobus, die vertelt ons hier dat we flink onder druk kunnen komen te staan door beproevingen en uitdagingen. Misschien zeggen we wel, ja, dat herken ik. Zo sterk zelfs dat er geen uitkomst lijkt te zijn en we er zwaar onder gebukt gaan. Dan moedigt hij ons aan om het niet te zien als een last, maar als een geschenk voor ons geloofsleven. Het zal ons vormen en het zal ervoor zorgen dat we sterker in onze geestelijke schoenen staan, zou je kunnen zeggen. We komen sterker uit die strijd. En dan zegt hij, we mogen God altijd in gebed vragen om wijsheid. Als we er niet uitkomen, vraag hem om hulp. Maar, zo spoort hij aan, twijfel dan niet aan zijn hulp. Hij zegt niet van, nou, ik probeer het maar. Maar ja, als ik geen antwoord krijg, is er misschien ergens nog wel een andere optie. Dan houden we die ook nog open. Want dan ben je als een golf, zo zegt hij, die door de wind van alle kanten opgejaagd wordt. Je dobbert maar wat rond op de golven van je emoties, die aangewakkerd worden door de wind van omstandigheden en je gemoedstoestand. Weet je, je wordt meegenomen, dan voel je zus, dan voel je zo. En dan denk je, misschien is dit de oplossing, misschien is dat. Heren, help me. Ik hoor niks, dan proberen we maar weer wat anders. Weet je, als we op zo'n manier leven, dan kunnen we niet verwachten dat God antwoordt. Want eigenlijk verwachten we het helemaal niet. Dan zijn we met andere dingen bezig. Je zou kunnen zeggen, dat is Mozes. Op zijn 80ste dacht hij eerder aan zijn pensioen dan dat hij nog weer geroepen zou worden om een voor hem ogenschijnlijk levensgevaarlijke missie te volbrengen in Egypte. Het volk bevrijden. Maar het was niet zijn plan, het was op dat moment Gods plan. hij dacht, ja, dat zie ik eigenlijk niet meer zo zitten, want dit niet en dat niet en zus niet en zo niet. Hij was op zichzelf gericht, niet op God gericht. Hij liet zich meenemen, hij dobberde maar wat rond op de golven van de wind, zoals Jacobus dat noemt. Ik weet dat God me roept, maar dit, maar dat, en kunnen jullie niet een ander sturen? Ik kan niet zo goed praten, ik wil eigenlijk helemaal niet. God had hem geroepen, maar hij kon daar niet goed vorm aan geven, durfde niet. Innerlijke strijd, weerhield hem ervan om te doen wat God hem toe geroepen had, totdat hij uiteindelijk echt wel ging. En die gehoorzaamheid, die leidde er uiteindelijk toe, dat hij ongelooflijk gevormd werd in zijn geloofsleven nog weer. Hij werd een vriend van God. Die relatie, die werd verdiept. Nou, hij kreeg het niet makkelijker op het moment dat hij terugging naar Egypte. Het werd moeilijk. Hij kwam vele beproevingen tegen op zijn pad, ondanks dat hij geroepen werd door God. Maar hij groeide. En toen hij God vroeg om hem zijn heerlijkheid te tonen, ontdekte hij nog weer meer van wie God is. Wat geweldig heeft dat uitgewerkt in het leven van Mozes. Nou, die innerlijke strijd, die twijfel, die moeite die we ervaren, die zou je af kunnen, waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Waardoor lopen we daar elke keer weer tegenaan? Wat is dat? Nou, ik denk dat de wortel van al dat twijfel al te vinden is bij Adam en Eva. He, als Adam en Eva letterlijk schaamteloos genieten van al het geweldigs wat God in het paradijs geschonken heeft, van zijn schepping en van de heerlijke aanwezigheid van God zelf, dan ontmoeten zij de tegenstander van God. Dus een listige slang die hun de vraag stelt, is het echt zo dat God gezegd heeft? En in het gesprek dat volgt, verdraait de slang Gods waarheid en geven Adam en Eva toe aan de verleiding om van die enige boom te eten waar ze niet van mochten eten. Je zou kunnen zeggen, hun gedachten werden vertroebeld door leugens. Ze beginnen te twijfelen en maken de verkeerde keus met vreselijke gevolgen. Is het echt zo? Misschien herken je die stem wel. Is het echt zo dat God van mij houdt? Is het echt zo dat God mij ziet? Is het echt zo dat hij mij in deze situatie kan helpen? Is het echt zo dat hij mij voor dit of dat geroepen heeft? Enzovoort, enzovoort. En als je hier zit, je neemt een ogenblik de tijd, denk je van ja, die vraag die stel ik mezelf ook wel eens. Nou, daar komt het vandaan. En God laat dus ons door zijn woord zien waar het fout ging. Maar we gaan ook eens kijken wat hij ons door zijn woord leert over hoe we om moeten gaan met deze twijfel. God gebruikt in zijn woord, en dat vind ik zo mooi, vaak het getuigenis van mannen en vrouwen om ons weer geestelijke waarheden te leren, te zien wie hij zelf is ook, zodat we in zijn kracht en in zijn overwinning kunnen staan. En juist die gebeurtenissen met andere broeders en zusters uit het Oude Testament en het Nieuwe Testament, die helpen ons weer. Daarin mogen we zien, zij zijn mensen zoals wij zijn. Maar zij zagen op God en dat heeft geholpen. Laten we eens beginnen met de gebeurtenissen rondom het lijden en sterven van de Heer Jezus. Er wordt wat getwijfeld door zijn volgelingen. Ik denk dat de meeste van ons al die gebeurtenissen wel kennen. Het zijn notabene diegenen die het dichtst bij hem waren, die met hem opgetrokken waren. Ze waren aan zijn lippen gekluisterd toen ze zijn onderwijs hoorden. Ze waren keer op keer getuigen van zijn wonderen die hij deed. Zijn liefde, zijn bewogenheid, zijn enthousiasme. Ze hadden het gehoord toen hij ze meerdere malen vertelde dat hij moest lijden en sterven. Het moest gebeuren, maar ook dat hij weer zou opstaan uit de dood. Het was niet nieuw voor ze. Ze hadden het gehoord. Ze hadden het kunnen weten, zou je kunnen zeggen, maar toch. Zelfs met Jezus in de buurt zitten ze vol met vragen en is er onbegrip en twijfel. Hij was naast hen. Ze leefden met hem en toch vonden ze het zo vreselijk moeilijk. Judas, die verwachtte een andere Jezus. Hij twijfelt en laat zich leiden door zijn gevoel. Die afloop is desastreus. Als Jezus gevangen genomen wordt, dan vluchten alle volgelingen van hem alle kanten op, zou je kunnen zeggen. Overmand door angsten en vragen. Wat moet het moeilijk geweest zijn voor ze. Petrus die weet niet wat hij moet doen en de eerste de beste die hij tegenkomt, daar durft hij niet eens meer tegen te zeggen dat Jezus zijn vriend is. Wat een twijfel moet er geweest zijn. Wat een innerlijke strijd moet er bij hem geweest zijn. Ik begrijp het niet. Wat nu? Ze hebben Jezus gevangen genomen. Nou, de bittere tranen die hij huilt na afloop, die maken wel duidelijk. Dit is nooit wat hij gewild heeft. Hij laat zich leiden door de omstandigheden. Na Jezus' opstanding gaan de vrouwen naar het graf. En als ze de steen afgewenteld zien, gaan ze het graf in, maar vinden Jezus niet. En staat er, toen ze daarover in twijfel waren, stonden er twee mannen bij hen in blinkende gewaden. Letterlijk staat er, toen ze daarover in pijnlijke onzekerheid waren. Het twijfel kan wel eens leiden tot pijnlijke onzekerheid. Het doet soms letterlijk pijn niet te weten wat er gebeurt in ons leven. Niet te begrijpen wat God aan het doen is. Niet te begrijpen waar Jezus gebleven is wat die vrouwen betreft. Ze wisten zich geen raad. Johannes vertelt dat als Maria Magdalena bij het graf komt, ze eerst denkt dat het lichaam gestolen is. Vervolgens ziet ze Jezus, maar denkt ze dat het de tuinman is. Dat is wat er soms gebeurt in ons leven. Ze leeft in totale onzekerheid. Dan staat er, haar denken is vertroebeld. Waardoor ze Jezus niet herkent. Je zou kunnen zeggen, hoe zou ze? De beelden die nog op haar netvlies staan, zijn van de Jezus die daar lijdt aan het kruis. Hoe zou ze hem herkennen als degene die opstond uit het graf? Totdat Jezus haar bij naam noemt. Dan is daar herkenning. Wat een vreugde en dan is alle twijfel aan de kant. Nou, dat is geweldig nieuws voor ons. Als wij de stem van Jezus herkennen, dan zou alle twijfel moeten wijken uit ons leven. Dat is wat er gebeurde bij Martha. Er is ook Thomas, een van die discipelen, die is er niet bij als Jezus aan die andere 10 verschijnt. Hij kan hun getuigenis van de levende Jezus gewoon niet geloven. Hij zegt, ik moet het eerst zelf zien, ik moet eerst voelen dat Jezus leeft. En als hij dan Jezus ontmoet, dan wordt hij vermaand door hem. Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. En hij biedt hem ook de ruimte om hem aan te raken. Dan kan Thomas niet anders dan uitroepen, mijn Heere en mijn God. Als wij in onze omstandigheden Jezus gaan herkennen, dan verandert dat situaties. Mijn Heere en mijn God. Nou, nadat Jezus dus na zijn opstanding al 40 dagen op verschillende momenten aan zijn volgelingen is verschenen en ze onderwezen over de dingen van de koninkrijk, dan keert hij uiteindelijk terug naar zijn vader in de hemel. Nou, vlak voor dat moment van afscheid ontmoet hij 11 discipelen en dan staat er in Matteüs 28 vers 17, toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. Die twijfel hier is een innerlijke strijd. Een pijnlijke onzekerheid waardoor hun denken vertroebeld was. Ze gewoon niet wisten, wat nu? Wat nu? Als hij teruggaat, ondanks dat we gehoord hebben over het koninkrijk, het allemaal gezien hebben. Je proeft het misschien wel een beetje, ze weten het gewoon niet goed. Het hele gebeuren past niet in hun script over de dingen die zouden moeten gebeuren. Maar ze zien hem en ze aanbidden hem, te midden van die twijfel. Daar kom ik zo nog even op terug. Maar ik denk dat wij het wel herkennen. We leven met Jezus. We weten dat we geliefd zijn. We houden van hem. We hebben God de Vader leren kennen door wat Jezus voor ons gedaan heeft. We mogen het straks vieren met het avondmaal. We hebben een geweldig vooruitzicht. Straks zullen we voor eeuwig leven in zijn aanwezigheid. Hij heeft wonderen gedaan, misschien wel in en door ons heen. Hij wijst ons de weg. Hij schenkt ons inzicht. Hij voorziet in onze noden. Hij is de trouwe vriend die niemand op aarde ooit zal zijn en voor wie wij dat nooit zullen zijn. En je zegt, ja, zo ken ik de Heer Jezus. Maar toch, soms gebeuren er dingen in het leven waardoor we het zicht op Jezus kwijt dreigen te raken. En het wel eens moeilijk wordt. En we beginnen te twijfelen over van alles en nog wat. We leven in pijnlijke onzekerheid en ons denken wordt vertroebeld. Maar ondanks het onvermogen van de discipelen om alles te begrijpen, knielen ze in aanbidding voor hem neer, die eeuwig leeft. Zien op de opgestane Jezus en hem aanbidden is een geweldig krachtig wapen tegen twijfel. Het lost niet alles direct op, Maar doen wat de discipelen daar deden, zal ons helpen met al die dingen die ons denken vertroebelt. Nou, er zijn nog vele andere voorbeelden in de Bijbel. Jonge mensen, oude mensen, mensen die het zelf op gingen lossen, anderen die gewoon niet wisten wat ze moesten doen. Maar ik wil er even een paar uithalen. Een paar personen waar ik zelf ook veel van geleerd heb. Bij Jozef bijvoorbeeld, Jozef, lijkt het wel alsof niets hem uit het lood kan slaan. Weet je, hij is uitgekotst door zijn broers, verraden, verkocht naar Egypte. Dan komt hij bij Potifar terecht, het hoofd van de lijfwacht van de farao. Daar wordt hij vals beschuldigd van een poging tot verkrachting van de vrouw van Potifar, die hem wilde verleiden. Hij komt onschuldig in de gevangenis, zonder zicht op vrijlating. En net als bij Potifar zit hij niet bij de pakken neer, maar blinkt hij uit in toewijding. Je denkt, hoe is het mogelijk dat iemand dat allemaal doet? Nou, later in de gevangenis interpreteert hij daar de dromen van twee medegevangenen, de schenker en de bakker. De schenker van de koning die wordt vrijgelaten zoals voorzien in die droom en zoals Jozef dat had uitgelegd. En daar, op dat moment, proeven we iets van die innerlijke strijd van Jozef als hij tegen de schenker zegt, luister, maar denk aan mij, wanneer het u goed zal gaan, bewijs mij goede tierenheid en vertel over mij aan de farao en maak dat ik uit dit huis kom. Maak dat ik uit dit hol bevrijd word. Ik hoor hier niet. Hij stelt daar voor een ogenblik zijn vertrouwen niet op God, maar op de schenker. Hij hoopt op hulp, maar dan staat er aan het einde van het verhaal, het hoofd van de schenkers dacht echter niet meer aan Jozef, maar hij vergat hem. Het zou nog 2 volle jaren duren voordat er een keer zou komen in het lot van Jozef. Als farao droomt, herinnert de schenker zich opeens die man uit de gevangenis. Jozef. Nou, wat er in die 2 jaar allemaal door het hoofd van Jozef heen gegaan moet zijn, dat weet ik niet. Als ik in zijn schoenen gestaan had, dan had ik er wat op afgetwijfeld. Heere God, ik hoor niet van u, ik zie niet van u. Die schenker die heeft me zelfs niet geholpen. Wat nu? Ik weet het niet. Maar dat zou het zomaar kunnen zijn. We weten in elk geval wel dat hij voor een ogenblik dacht dat die schenker hem misschien wel zou kunnen helpen. Wat we wel weten, is dat als Jozef uit zijn ellende gered wordt en onderkoning is, en dan uiteindelijk weer oog in oog komt te staan met zijn broers, de veroorzakers van al die ellende, dat hij ze dan niet straft voor al het onrecht, maar hoe is het mogelijk, God de eer geeft. Dan zegt hij, God heeft mij voor jullie uitgezonden tot behoud van jullie leven. Niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. En dan omhelst en kust hij zijn broers. Ik vind dat zo'n geweldig verhaal. Ondanks alles, de gebrokenheid van het gezin, die pijn in de put, die helse tocht naar Egypte, het onrecht van de valse beschuldiging, de uitzichtloosheid in de gevangenis, de teleurstelling van niet geboden hulp. Ondanks alles wist Jozef toen al, Gods wegen zijn niet mijn wegen en Gods gedachten zijn niet mijn gedachten. God is bij machten alle dingen te doen medewerken ten goede. Hij kende dat vers van Paulus nog niet. Maar hij brengt het hier wel in de praktijk bij zijn broers. Soms hebben ook wij de neiging, en dat was het leerzame voor mij, om in moeilijke situaties het maar van de schenker te verwachten. Naar een ander toe te gaan. Te zeggen, joh, kun je mij helpen? En mogen we dan niet naar een ander toe gaan? Natuurlijk mag dat. God gebruikt juist soms andere mensen. Maar als we het van hun gaan verwachten en dat in de plaats gaan stellen van God, dan raken we heel vaak teleurgesteld, zoals Jozef teleurgesteld geraakt moet zijn. In tijden van innerlijke onrust en vertwijfeling is God onze enige rots en onze enige houvast. Ook als uitkomst vanuit ons perspectief te lang op zich laat wachten. Dat moet het bij Jozef geweest zijn, maar God weet wat hij doet. En hij doet het op zijn tijd. Nou, van Jozef, heel even naar Job. Misschien is Job wel de bekendste van allemaal. Hij raakte alles kwijt, zijn bezittingen, zijn kinderen en tenslotte zelfs zijn gezondheid. Reden genoeg om het in vertwijfeling uit te roepen tot God. En dat doet hij dan ook. Dat hele boek Job, is haast een uitroep van Job naar al het onrecht wat hij ervoer, in elk geval vanuit zijn perspectief. Hij worstelt met de rechtvaardigheid, hij is gefrustreerd over zijn lijden en hij vraagt zich af waarom God hem zo zwaar straft. Nou, als er iemand is die innerlijke strijd ervaren heeft, dan is Job het wel. En dan zijn er die zogenaamde vrienden van hem die het er nog weer even extra indrukken, die twijfel alleen maar groter maken uiteindelijk. Maar gelukkig is het niet alleen een boek over ellende en twijfel, juist niet. Want het werkt ergens naartoe. Aan het einde van het verhaal van de gebeurtenissen, zou je kunnen zeggen, is daar God. God die uiteindelijk antwoordt. En dat vinden we in de laatste hoofdstukken van dat boek. Hier spreekt God rechtstreeks tot Job. Dan haalt hij allerhande voorbeelden uit de schepping om duidelijk te maken dat hij de schepper is. En dat wij een schepsel zijn. Hij spreekt over de aarde, over de oceaan, over de sterren, het heelal, de dieren en al die andere aspecten van de natuur. En hoe hij alles heeft geordend en beheerst, voor ons onbegrijpelijk. God, als de schepper van dit alles, toont aan dat zijn wijsheid en begrip boven ons verstand uitgaat. We kunnen er niet bij. Na Gods antwoord erkent Job zijn eigen beperkingen. En dan ziet hij, ja, ik heb ernaast gezeten. Luister maar naar die conclusie. Ik zoek het er even bij in de basisbijbel. Nog weer eens een andere vertaling. Soms is het wel eens goed om iets anders te gebruiken, zodat we het net eens even in andere woorden horen. Dus nadat God al die dingen eigenlijk had laten zien aan Job en aan ons vandaag, zegt Job het volgende. Toen antwoordde Job de Heer, ik weet dat u alles kan. En dat alles wat u van plan bent, ook gebeurt. U zegt tegen mij, wie is het die zonder er verstand van te hebben zijn mening over mij geeft? Ik geef toe dat ik onverstandig heb gesproken. Ik sprak over wonderbare dingen waar ik geen verstand van heb. Eigenlijk heb ik tegen u gezegd, luister naar mij, dan zal ik u een paar vragen stellen. Ik wil van u daarop een antwoord krijgen. Ik kende u alleen van horen zeggen, maar nu heb ik u zelf gezien. Daarom neem ik alles terug wat ik gezegd heb. Ik heb er heel erg spijt van. Dat was voordat hij herstel kreeg. Dat was voordat God hem weer nieuwe dingen ging schenken. Ik heb er heel erg spijt van. Dat is het antwoord van Job. En weet je, wij zijn samen met Job nooit bij machte om die geweldige complexiteit van Gods plan en redenering volledig te begrijpen. En dat moeten we toegeven, net zoals Job dat toegaf. En dat antwoord van Job helpt ons om met onze twijfels en onze vragen gewoon in alle nederigheid naar God toe te gaan en zeggen, ik snap het niet. Ik snap het niet, maar u begrijpt het wel. U weet veel beter. U weet veel beter van wat er voor mij ligt en wat er met mij gebeurt en dat ik het zelf begrijp. Ik vertrouw het aan u toe, net zoals Job dat deed op dat moment. Nou, dan wil ik je nog heel even meenemen naar één andere persoon uit de Bijbel. Het is misschien wel de laatste van wie je zou verwachten dat hij in een geloofscrisis zou komen. Johannes, de neef van Jezus, zijn wegvoorbereider. Degene die Jezus heeft gedoopt en degene die tegenover vriend en vijand getuigde dat deze Jezus werkelijk de beloofde Messias is, de verlosser van het volk, hij is het. Maar wat niemand verwacht gebeurt wel. Johannes de Doper wordt door Herodes gevangen genomen en in een kerker gegooid. Erger nog, Jezus komt hem niet te hulp om hem uit deze ellendige situatie te bevrijden. En daar, gevangen in dat donkere hol, begint de twijfel aan zijn ziel te knagen. Is hij werkelijk de Messias? Of moeten we een ander verwachten? Hij stuurt zijn volgelingen naar Jezus toe met die vraag. Bent u het? Bent u het echt? Moeten we een ander verwachten? En je hoort hem haast denken daar in die kerken. Waarom komt hij mij niet te hulp? Wat doe ik hier? Ik heb mij volledig voor hem ingezet. Ik heb zijn boodschap verkondigd en dit krijg ik als dank, enzovoort, enzovoort. Wat hij precies gedacht heeft, dat weten we niet, dat vul ik een beetje in. Maar misschien voelt u zichzelf wel gevangen in een soort gelijke kerker. Waarom bevrijdt Jezus mij niet? Ik doe toch mijn best, ik heb dit gedaan, ik heb dat gedaan en kijk nou eens waar ik mij bevind. Kijk eens naar de omstandigheden van mijn leven. Ik zie geen uitkomst. Bent u het echt, Jezus? Is het wat ik altijd geloofd heb? Is dit de boodschap die ik verkondig? En nu vind ik mij onder deze omstandigheden. als Jezus die vraag voorgeschoteld krijgt, dan zegt hij niet verdraaid, ik was Johannes helemaal vergeten, ik ga naar hem toe. Hij krijgt een heel ander antwoord. Het helpt hem om zijn ogen van zijn eigen situatie af te wenden en te zien op Jezus. Jezus vertelt die boodschappers van Johannes om hem te vertellen wat ze zojuist hebben gezien. Blinden, die kunnen weer zien. Lammen, die lopen. Melaatsen worden gereinigd. Doven horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Kijk om je heen, zie de wonderen die gebeuren. Johannes, ik ben. En dan zetten wij erachter het. Ik ben het. Ik ben die ik ben. Ik ben die onveranderlijke. Vertrouw op mij. En dat vertrouwen, en daar wringt het wel eens voor ons, leidt niet altijd tot voor ons gewenste situaties. Hij werd daardoor niet direct uit die kerken bevrijd. Sterker nog, het leidde tot zijn dood. Maar het leidt ons altijd verder aan de hand van onze hemelse Vader. Die doet boven bidden en denken in lijn met zijn volmaakte plan. En niet altijd met de voor ons gewenste uitkomst. Dat is niet altijd even makkelijk. Maar als wij leren zien op Jezus, verandert het niet altijd de omstandigheden, maar wel ons zicht op de omstandigheden. Wil je daarom tenslotte even meenemen naar Psalm 94, vers 18 en 19. Het staat er niet bij, maar de psalm die wordt toegeschreven aan David. En David was ook iemand die door zware beproeving is gegaan. Keer op keer in zijn leven. Toen hij jong was, toen hij ouder was, toen hij op de vlucht was, toen hij koning werd. Hij heeft heel wat meegemaakt. Maar te midden van al die aanvechtingen wist hij zich telkens weer gedragen door God. Vers 18 en 19. Toen ik zei, mijn voet wankelt, ondersteunde uw goede tierenheid, mijn heren. Toen mijn gedachten binnenin mij zich vermenigvuldigde, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Een paar andere vertalingen. De NBV die zegt, toen ik dacht mijn voet glijdt weg, hield uw trouw mij staande. En de Groot Nieuwsbijbel zegt, steeds als ik dacht te bezwijken, hield uw liefde mij staande. En nog een andere zegt, steeds als ik geen moed meer had, hebt u mij vol liefde geholpen. Dat is het eerste deel. En dan het tweede gedeelte in de MBV. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. En een ander zegt, als ik ten einde raad was, beurde uw troostende woorden mij op. Nog weer een ander, als ik bang was en vol zorgen, hebt u mij getroost en blij gemaakt. David ontkent niet dat het er soms stevig aan toe ging in zijn innerlijke leven, zou je kunnen zeggen. Dat het stormde, dat hij bang was, dat hij geen uitkomst zag. Dat hij voelde alsof zijn voet weg zou glippen. Maar was het God die hem telkens weer staande hield? Nou, heel even terug naar de discipelen waar we mee begonnen. Want ondanks hun innerlijke strijd worden deze discipelen krachtige getuigen van de genade van God die ze ontdekt hadden in het offer van zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Zij ontvingen geloofzekerheid door de Heilige Geest die op hen kwam op die eerste Pinksterdag. Word jij geconfronteerd met onbegrijpelijke situaties? Dan is het belangrijk dat we geen doe-het-zelfers worden. Dat we niet het script gaan schrijven van ons eigen leven. Dat we niet Gods adviseurs worden in crisissituaties. Dat we niet bij de pakken neer gaan zitten als we twijfelen. Maar dat wij, net als die discipelen, ons laten leiden door de Heilige Geest waarmee we verzegeld zijn op grond van ons geloof. Die zekerheid hebben we. Hij leeft in ons. En als Hij in ons is, dan kunnen er nog steeds situaties zijn die niet te begrijpen zijn. Maar we vinden houvast bij hem. En net als met David weten we dan dat hij ons verkwikt, nieuwe energie geeft, dat hij ons kracht geeft, dat hij vertroost, dat hij ons staande houdt, dat we onze vreugde en onze zekerheid bij hem vinden op momenten dat we denken te bezwijken en geen moed meer hebben. Dat is wat er gebeurt als we het van hem verwachten. Toen mijn gedachte binnen in mij zich vermenigvuldigde, verkwikte uw vertroostingen mijn ziel. Nou, dat is mijn gebed voor een ieder van ons. Dat zijn vertroostingen onze ziel elke keer weer zal verkwikken. Dat hij nieuwe kracht schenkt, boven bidden en denken. Amen. Mag ik nog met jullie danken?